Maar zo heb ik het nog nooit bekeken, maar ik vind het eigenlijk wel een hele mooie. Ik heb mijn hart verloren aan de zorg, zeker.
Welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Hierin spreken wij met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Doe je mee? Ik ga beginnen met de eerste vraag. De eerste vraag is eigenlijk traditiegetrouw steeds hetzelfde. Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Jochem van Hal, 48 en woonachtig in Nijmegen. En wat ik doe is via Ilogos werken aan betekenisvolle informatisering voor zorg en sociaal domein in Nederland. En ik werk voor een deel bij het Radboud UMC.
Wat zijn nou betekenisvolle informatisering?
Betekenisvolle informatisering inderdaad. De ondertitel daarvan is, als het niet betekenisvol is, informatiseer het dan niet. Kortom, als het niet lukt om het wat je doet beter te maken door te werken aan met goede IT, dan moet je het niet doen.
Oké, daar gaan we denk ik nog een hele tijd over spreken, dit gesprek. Maar even, wat is goede IT? Want je hebt helemaal van die termen van ik denk, wat dan?
Wat dan? Nou ja, goede IT is eigenlijk ook dan toch een relatief eenvoudig antwoord. Goede IT is op het moment dat je als mens iets doet in de analoge wereld. En met IT lukt het om dat sneller en beter en bijvoorbeeld ook goedkoper te doen. Dan is het goede IT. En als dat het niet doet, dus het wordt duurder, het is ingewikkelder en het is minder makkelijk, dan zou je het eigenlijk volgens mij niet via IT moeten oplossen.
Oké, ja, check. Hoe ben je toegekomen om te doen wat je doet?
Dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk organisatieadviseur van huis uit, zou je kunnen zeggen, als studie en daarna ook als eerste baan. Dus ik kijk naar de wereld middels modellen en structuren om te kijken waar dingen op een handige en verstandige manier kunnen. 12 jaar geleden ben ik begonnen in de zorg-IT, zou je kunnen zeggen, door een DBC-registratieproject bij de afdeling psychiatrie. Bij een afdeling psychiatrie. En 8 of 9 jaar geleden werd mijn moeder kwetsbaar. Die had een paar hersenbloedingen. Dat was niet goed voor haar, want dat heeft haar veel minder kwaliteit van leven gekost, zou ik willen zeggen. En toen las ik in de krant dat per 1 januari 2015 de gemeentes van Nederland de regie over de zorg van kwetsbare mensen zouden gaan voeren. En toen dacht ik, nou, dat wordt nog een hele opgave, want dat hebben die gemeentes op die manier nog niet eerder gedaan. Zouden ze daar niet, en dat had te maken met dat project wat ik bij psychiatrie heb gedaan, zouden ze daar geen IT-oplossingen ook voor kunnen gebruiken om naast goede zorg vanuit de gemeente ook beter voor mensen te zorgen door een beter databeeld van die mensen te hebben? Dat was 2013 en dat was vanuit zorg van mijn moeder. En de rest is geschiedenis, zou ik bijna zeggen. Want nou zitten we hier te praten over Ilogos, betekenisvolle informatisering voor gemeente en zorg.
En wat heb je zo al geleerd in die afgelopen 9 jaar?
Dat de mensen over het algemeen het goede voor hebben met andere mensen, maar dat de systemen niet altijd aligned zijn met de bedoeling.
Die is diep, maar wat bedoel je dan concreet? Wat bedoel je met aligned? Hè? Dan werkt het dus niet in je voordeel. Dingen gebeuren ondanks systemen en niet dankzij systemen.
Precies, soms ondanks systemen, maar soms ook niet door nieuwe systemen. Bijvoorbeeld, ik zou bijna zeggen angst voor wat inmiddels de AVG of GDPR is gaan heten. Dus de databeveiliging, zeg maar, wat op zich natuurlijk een goed idee is. Maar ik denk dat het goed is om te kijken of een wet niet in de weg gaat staan van de bedoeling, maar daaraan kan helpen. Bijvoorbeeld goed zorgen voor mensen hun data, net zoals dat je goed zorgt voor mensen. En dat geldt eigenlijk ook voor systemen, dat een HIS-systeem, om maar een voorbeeld te noemen, een huisartsinformatiesysteem, daar slaat de huisarts dingen in op. Maar dan is het ook handig dat je als mens dus burger, als patiënt, daar ook bijvoorbeeld in kan kijken of iets mee kan op een manier waar je er ook wat chocola van kan maken. En die slag, die wordt nog niet altijd gemaakt, waardoor heel veel mensen eigenlijk nog weinig inzicht hebben in hun eigen digitale zelf. Dus het systeem zou zeg maar even ook mensen moeten helpen om bijvoorbeeld gezondheidskeuzes te maken.
En we hebben het nog te gefragmenteerd ingericht.
Het is inderdaad gefragmenteerd ingericht. Ik denk dat we wel eens overschatten hoeveel mensen heel handig zijn met computers. Ik denk dat veel mensen die de systemen maken vanzelfsprekend zelf heel handig zijn. Maar dat een heleboel mensen in Nederland überhaupt wat minder data geletterd zijn, maar ook gewoon geletterd zijn. Dus dat is, ik denk dat we dat onderschatten, hoeveel mensen dat zijn. En mensen die het wel kunnen lezen en ook een computer kunnen gebruiken, dan is het nog best een hele stap om ook daadwerkelijk te begrijpen wat je in dat systeem ziet. Dus ik denk dat die systemen beter doordacht echt moeten helpen. En dat we daar nog niet zijn, want dat was jouw vraag. Wat heb je daarin geleerd? Ik heb gezien dat mijn geduld, wat niet mijn beste competentie is, dat daar nog op de proef wordt gesteld. Dat we in 9 jaar een hoop dingen bereikt hebben, maar met name ook een hoop dingen op dit terrein nog in ontwikkeling zijn.
Kun je zeggen dat jij eigenlijk je hart hebt verloren aan zorg? Want 9 jaar geleden ben je er dankzij je moeder ingerold, maar je wil het nu loslaten.
Nee, dat is een goeie. Mijn hart verloren aan de zorg. Ja, ik zou dan toch nog dat verbreden met de zorg en het sociaal domein. Dus het beter zorgen voor mensen. En dat doen we wat mij betreft via gemeentes in het sociale domein en in de zorg. Dat heet nog steeds middels verschillende lijnen. 0, de eerste, tweede, derde lijn. Maar zo heb ik het nog nooit bekeken. Maar ik vind het eigenlijk wel een hele mooie. Ik heb mijn hart verloren aan de zorg, zeker.
Want wat deed je daarvoor? Wat deed je voordat je de DBC systematiek bij de afdeling psychiatrie ging doen?
Ik ben inmiddels een jaar of 20 geleden begonnen bij mijn eerste baan als adviseur organisatieontwikkeling bij de gemeente Utrecht en dan op de afdeling bouwen. Dus daar werden bouwvergunningen verleend en daar hadden we de buiteninspecteurs bij de gemeente Utrecht dus. Daarna heb ik bij een beleidsadviesbureau op het snijvlak van overheid met name inhoudelijke aspecten zeg maar even van niet echt zorg, maar van met name van ook de bebouwde ruimte gewerkt. En daarna ben ik bij die afdeling psychiatrie dat IT-project gaan doen.
Dat is wel grappig. Ik zie geen logisch verband tussen bouwen en dan dat IT-project.
Ja, dat is aan de ene kant waar. Dus dat is ook een goede vraag. Maar wat ik zag, maar misschien is het de verband wat ik uiteindelijk gezocht heb. Dus misschien heb je gewoon gelijk, hè. Is dat ik op de afdeling bouwbeheer te maken had met een overheid die regie moest nemen op de bebouwde wereld. In dit geval Leidse Rijn en de uiteindelijk Rijnsburger Polder bij Utrecht. En regie nemen heeft mij altijd wel geïnteresseerd en gefascineerd. Want dat is ook mijn organisatiekundige blik, denk ik. En ik zag hoe lastig het was om als gemeente regie te nemen over het bebouwen van polders, waar zoveel verschillende belangen, interesses, soms financiële belangen ook, speelden en verschillende bestuurslagen met elkaar samen moesten werken. En uiteindelijk, zeg maar even, heb ik de stap naar de zorg gezet door dat project bij psychiatrie. Daarna nog een groot project gedaan bij de afdeling bij een afdeling geriatrie. En toen zag ik dat je dus ook regie kan nemen over systemen en dat je dus ook beleid kan maken en het leven van burgers kan beïnvloeden door IT-systemen. Dus dat is een haakje wat ik gezien heb, zeg maar, dat regie nemen lastig is en dat systemen ondersteunend kunnen zijn aan het nemen van betere beslissingen op het juiste moment voor hele grote groepen mensen.
Ja, want regie nemen, dat hoor ik vaak. Hè. Ik ben veel minder organisatorisch organisatiekundig onderlegd dan jij. Ja. Maar ik hoor heel vaak mensen vragen om meer regie. Hè, dan heel veel partijen die inderdaad de neuzen niet dezelfde kant op lijken te krijgen. En dan moet er meer regie komen. Ik hoor jou ook in jouw pleidooien oproepen tot het gebruiken van IT of andere systemen om de regie bij de burger ook voor een deel te krijgen.
Ja.
Wat betekent het bijvoorbeeld in de zorg dan om regie ergens te beleggen? Of kun je dat überhaupt aan iemand toewijzen? Moet iemand daar altijd zelf voor naar voren stappen? Hoe werkt dat?
Ja, dat zijn een aantal vragen bij elkaar, denk ik. Regie als begrip. Moet iemand de regie nemen? Kan iemand de regie krijgen? Is dat één iemand? Ja, dat zijn allemaal goede vragen. Regie, en dat geef ik. Ik heb het inderdaad een paar keer gebruikt. En is ook een lastig begrip, dat geef ik meteen toe. Een antwoord erop is dat ik erg geloof in een krachtige. En misschien dan kleine, maar wel krachtige, intelligente overheid. Die een aantal maatschappelijke problemen, of wicked problems, moeilijke maatschappelijke problemen op zou moeten lossen. Eigenlijk vanuit de aanname dat als de overheid het niet doet, en de overheid, dat zijn we allemaal, dat ik niet zou weten wie ik dan aan zou moeten kijken om de ingewikkelde problemen van Nederland op te lossen. Min of meer, en let op het woord min of meer, de woorden min of meer, belangeloos.
Is dat ook de reden waarom je dan niet naar de markt kijkt? Want we hebben in onze maatschappij kijken we toch vrij vaak naar de markt om het dan maar op te lossen.
Ja, maar dan zijn we inderdaad allemaal, en daar voel ik me ook onderdeel van. Maar ik kijk zeker ook naar de markt. Maar wat mij betreft is de zorg, en zeker ook het sociaal domein, dat is geen markt. Dus hashtag zorg is geen markt is voor mij een hele belangrijke. Want de marktprincipes, en ik heb organisatiekunde, maar eigenlijk heb ik bedrijfskunde gestudeerd.
Kijk, dus daar, de aap uit de mouw.
Zeker. Maar daardoor heb ik wel wat zicht, denk ik, ook op de financiële werking en ook op marktwerking. En in mijn beleving zijn er een aantal belangrijke aspecten van marktwerking zijn niet aanwezig in de zorg.
Zoals? Ik weet er te weinig van, Jochem. Sorry als ik doorvraag.
Nou ja, doorvragen is jouw vak. Weet ik inmiddels, heb ik gemerkt. En volgens mij weet je er toch wel redelijk wat van. Maar goed, even naar je vraag. Een van de dingen is voor marktwerking heb je min of meer ook een soort vrije markt nodig. En moet je uiteindelijk ook keuzes kunnen maken. Dan pak ik maar even twee aspecten uit. Vrije markt is al lastig, want we hebben verschillende financiële systemen door elkaar die wij gebruiken in de Nederlandse zorgmarkt. Een van de belangrijkste is de controle dan wel de financiering van de zorg via een zorgverzekeraarssysteem. Nou ja, er zijn wel verschillende zorgverzekeraars. Maar volgens mij is dat een matige vrije markt. Als ik kijk naar, er stappen wel mensen over, maar de reden om over te stappen zijn niet altijd de kwaliteit van zorg, laat ik het zo zeggen. En de andere is dat je ook iets te kiezen moet hebben over je eigen zorg. En dat is natuurlijk ook nog best lastig, omdat mensen kunnen bijna natuurlijk niet kiezen voor het niet afnemen van zorg. En de vrijheid om, zoals dat dan heet, te stemmen met de voeten, om zomaar ergens anders je eigen zorg in te kopen, dat is ook al niet aan veel mensen besteed. Nou ja, dat zijn twee aspecten waarvan ik dan denk, dan is de marktwerking in de zorg is een uiterst lastig begrip of opgave als je dat af wil dwingen.
En toch is dat een beeld wat bij veel mensen leeft. We hebben marktwerking in de zorg, dat heeft ons van de wachtlijsten afgeholpen.
Ik denk ook eerlijk gezegd dat we een belangrijke poging hebben gedaan om te komen tot marktwerking in de zorg. Ik denk dat dat zeker een aantal goede dingen heeft opgeleverd. Maar ik denk dat we op dit moment geen echte marktwerking in de zorg hebben, dat we dat ook niet gaan krijgen. En dat wat mij betreft, maar goed, dat is mijn persoonlijke stelling, zorg geen markt is. En dat we dat anders op zouden moeten lossen. En dan kom ik terug op mijn antwoord van net. Ik denk dat een kleine krachtige overheid een aantal nutsfuncties in de wereld zou moeten neerzetten. Is misschien een wat ouderwets begrip. Maar ik ben een groot voorstander van nutsfuncties. Die we voor het nut van de maatschappij in zouden moeten zetten en in moeten regelen. En dan heb je daar natuurlijk mooie voorbeelden, zeker in Nederland, van dat we de snelwegen bijvoorbeeld met elkaar aan hebben gelegd. Maar ook gas, water, licht heeft daar zeer lang toe behoord om dat goed neer te zetten. En ik denk dat de zorg dus geen markt, want als het geen markt is, wat is het dan wel? Nou, ik denk dat het bijna schreeuwt om een vorm van nutsfunctie vanuit de Nederlandse overheid.
Ja, je zei zelf, het is een beetje een ouderwets begrip. Ik kijk af en toe naar de leeftijdstaatjes van de luisteraars. We hebben wel wat jongere luisteraars, dus wat zijn nutsfuncties? En hoe zou dat zich vertalen naar IT?
Ja, dat is een goede vraag. En ik ben daar niet een expert in. Maar ik denk dat er iets op Wikipedia zal staan. Ik heb het eerlijk gezegd vandaag nog niet gecheckt. Maar zoiets als een belangrijke maatschappelijke functie ter algemeen nut. Dat is dan maar even mijn persoonlijke wiki-uitleg. En wat mij betreft betekent, is eigenlijk wat ik net ook probeerde te zeggen, dat we als maatschappij een aantal belangrijke, maar soms hele ingewikkelde dingen samen willen doen. En dat samen, dat we dat vorm hebben gegeven in Nederland gelukkig middels een democratie. En dat we daarin vertegenwoordigd worden door allerlei partijen uit Den Haag. En die worden ondersteund door departementen met allerlei verschillende namen. Bijvoorbeeld het departement van VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dan ga ik er dus vanuit dat een departement regie neemt over het wicked problem. Hoe regelen we goede zorg voor alle mensen in Nederland? Ongeacht inkomen, kleur, gender of probleem of wat dan ook. Hoe doen we dat samen? En dan is dus mijn beeld, maar nogmaals, dat is mijn persoonlijke private beeld. Dat een departement moet zorgen voor zowel de inhoud van gewone zorg, analoge zorg zou ik dan bijna willen zeggen, en dan meteen antwoord op je andere vraag, ook op de IT-kant van de zorg. En ik noem dat schijnt volgens de echte hardliners niet te mogen, maar ik noem het toch zo, de digital twin van Jochem van Hal of Egge van der Poel. Dus zorg nou net zo goed voor de digital twin als voor de gewone persoon. En dan komt het ook met die IT wel goed.
Dus we hebben een soort van digitaal dossier of persoonlijke gezondheidsomgeving. Of iets wat waar jouw digitale welzijnsdata bij elkaar komt. Daar moet voor gezorgd worden op een manier dat bijvoorbeeld mensen die in het sociaal domein werken of mensen die zorg bieden, dat die op het moment dat het nodig is en relevant is, dat die bij die informatie kunnen op een manier dat het jou ondersteunt in het leven van je leven.
Ik had dat niet mooier samen kunnen vatten. Zeker omdat je ook nog eens een keer welzijn zei. En dat is een, wat mij betreft ook een grote stap. Dat we het niet alleen moeten hebben over zorg, maar juist ook over welzijn. Vandaar dat ik ook steeds terugkom inderdaad op die gemeente, wat jij nu ook doet. Dat het leven van zorg niet alleen gaat over zorg. Want als jij een kapot been hebt en je been is gemaakt, maar je kan niet meer voetballen, dan kan je zeggen de zorg is geleverd en je been doet het weer. Alleen je kan niet meer voetballen en dat doet een groot afbreuk op je welzijn. Ja. En ik denk, en dat is mijn punt van net, dat de overheid, en dan hebben we het over de overheid als de departementen, de ministeries in Den Haag, maar ook de provincies in de regio's en uiteindelijk zelfs de gemeente, volgens mij nog 345 of zo in Nederland, dat alle drie die overheidslagen voor hun burgers goed zouden kunnen kijken, onder andere dus naar zorg inderdaad en welzijn. En als je dat voor zeer grote groepen wil doen en ook het overzicht wil houden met een relatief klein ambtenarenkorps, dan denk ik dat IT je daar ongelooflijk goed bij kan ondersteunen. Maar natuurlijk wel op een nette manier, zeg maar. Dus niet zomaar systemen gebruiken en zomaar kijken naar burgers enzovoort. Juist niet. Daar moet je goed over nadenken. Maar goed, dat doe ik al 9 jaar. En dat blijkt toch best een ingewikkelde opgave te zijn.
Ja. En dat waar je het net over had, daar begon je ook mee met, dat noemde je dan de bedoeling, geloof ik. Hè? Waar doen we het nou eigenlijk voor?
Ja, en daar heb ik dus, en dan ook met een haakje terug, ja, de bedoeling inderdaad. En dat is ook een haakje terug naar regie en de ingewikkeldheid daarvan. Als je moeilijk regie kan voeren, omdat je niet precies weet wat het is, dan kan je ongelooflijk in discussie raken met allemaal belangengroepen die daar een eigen beeld van hebben. En mijn min of meer redding is dan, ook in mijn gewone andere professionele leven, is dan met elkaar weer teruggaan naar, oké, maar wat was dan de bedoeling, bijvoorbeeld van goede zorg in Nederland, En dan merk ik dat je, ondanks de gigantische tegenstellingen die er soms lijken te zijn, en soms misschien ook zijn, dat je dan zowel met de markt als met de zorgverzekeraars, als bijvoorbeeld met een ministerie, nog wel weer tot een gesprek kan komen.
En jouw bedoeling lag ook dicht bij huis, bij je moeder ook, hè, om daar iets in te betekenen. Hoe gaat het nu met je moeder?
Ja, dat is een mooie vraag.
Heeft ze een digital twin?
Mijn moeder heeft een digital twin. Maar net als in het analoge leven zorgen mijn broer, mijn zus en ik, zowel voor mijn moeder in het echt als voor haar digital twin. Want dat kan ze niet zelf. En wij hebben, om allerlei redenen hebben we haar, ik woon zelf in Nijmegen, we hebben haar recent vanuit Leeuwarden, waar ze bijna 30 jaar gewoond heeft, hebben we haar naar Nijmegen mogen en kunnen halen, gelukkig. Onder andere door zo'n andere nutsfunctie, namelijk woningen. Mm-hmm. En in dit geval aanleunwoningen, die niet meer zo heten, geloof ik. Maar mijn moeder leunt aan en niet meer tegen het centrum waar het huis tegenaan staat, maar ze leunt nu aan tegen ons.
Oh ja, ja. Dus dichtbij en daar speel je een belangrijke rol in.
We proberen de taken wat te verdelen, want we hebben alle drie ook nog relatief jonge kinderen. Dus mijn moeder leunt aan, maar in het maatschappelijke hectische veld, zou ik maar zeggen, leveren wij alle drie een deel van de zorg aan mijn moeder.
Nou ken ik je al een tijdje en nu is de rollen zijn eigenlijk omgedraaid wat mij betreft in dit gesprek, want ik stel nu de vraag, meestal doe jij dat. Maar een van de vragen die jij vaak stelt, de laatste tijd in ieder geval, is doet het het? Waar komt dat vandaan?
Ja, dat is inderdaad, die vraag stel ik. Toevallig gisteravond nog aan een vriend van mij die bij een zorgorganisatie in Nijmegen werkt. Want die spreek ik ook met enige regelmaat. En in dit geval met een vierdaagse of een driedaagse biertje erbij. En dat is eigenlijk toch ook een haakje naar de eerdere vraag die jij stelde. Wat heeft het je opgeleverd? Hoe ben je hier aan begonnen? En dat is dan even de reis van mij in het zorgdatalandschap in Nederland. En ik merkte dat mensen, en ik weet niet hoe het bij jou afgaat, maar aan je vragen te horen kan je het nog goed volgen. Maar een aantal mensen, zeker 9 jaar geleden, die raakten vrij snel de weg kwijt als ik min of meer dit verhaal vertelde. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, eigenlijk denk ik dat ik me te moeilijk uitdruk, dat ik te snel praat, met materie bezig ben wat of niet land of nog niet geland is. En ik denk al heel lang, onder andere aan, ik geloof dat hij Maxime Hartman heet, die had ooit een sketch met een anti-care en die zei steeds korter en nog korter, nog korter. En die man roept op een gegeven moment in totale paniek mand over een buitengewoon duur aardewerk dingetje of zo. En daar komt, het is een beetje lang antwoord geworden, maar daar komt ook doet het het vandaan. Omdat ik nog eens na heb zitten denken over 9 jaar betekenisvol informatiseren in de zorg. En toen dacht ik eigenlijk gaat het maar om 1 vraag. En dat is inderdaad, doet het het geworden? En de eerste keer dat ik dat tegen iemand van het ministerie zei, dan zei hij, ja, wat zeg je nou eigenlijk? Ik zeg, ja, doet het het? En ja, die vraag die bleef door mijn hoofd galmen. En die stel ik dus met enige regelmaat. Dat ook mensen die ongelooflijk veel geld hebben uitgegeven aan een bepaalde app bijvoorbeeld. En als ik dan een gesprek heb over van, hoeveel billen worden er beter en sneller gewassen door de app? Zeggen ze, ja, ik begrijp je vraag niet. En dan zeg ik, nou ja, hoeveel impact heeft het op de zorg? Het heeft heel veel geld gekost en het was een buitengewoon ingewikkeld traject. Ik zeg, ja, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel, doet het het? Ja. En ja, die vraag die zou ik graag aan meer mensen stellen om samen het gesprek te voeren over de dingen die we in Nederland hebben bedacht. Of het nou een landelijk schakelpunt is, of een met mij afsprakenstelsel, of een persoonlijke gezondheidsomgeving. In mijn beleving, als je het heel simpel wil maken, dan is er maar 1 vraag ongelooflijk bazaal, maar heel relevant. En dat is, doet het het?
En dat is niet als verwijt, hè, maar oprecht geïnteresseerd van hoe kunnen we zorgen dat, het is ooit begonnen vanuit een idee, een bedoeling om iets te verbeteren of te versnellen of goedkoper te maken. Ja. Lukt dat? Is dat gelukt? Of is het op papier gelukt? Is er heel lang over vergaderd? Is er heel veel doorontwikkeld? En levert het nu eigenlijk netto niks op? En heeft het misschien zelfs alleen maar iets gekost?
Ja, en dan kost het dus vervolgens tijd, geld, energie, zeg maar. Met diezelfde vriend waar ik het over had van gisteren, die werkt op een coördinatiefunctie vanuit de inhoud van zorg bij een grote zorgorganisatie. En die was 3 uur bezig geweest om een kwetsbare jongeman, die vrij groot en zeer sterk was, maar wel minderjarig, om die geplaatst te krijgen bij allerlei... in ieder geval moest hij weg op de plek waar hij opgenomen was vanwege het ongeluk wat hij had gehad. Maar vervolgens kwam hij als zorgprofessional kwam in een world of hurt terecht om uit te gaan zoeken waar die persoon nou terecht komt. En die was eigenlijk te groot voor servet en te klein voor tafellaken. En daardoor was hij 3 uur op zijn werkdag bezig om die persoon op de juiste plek te krijgen. En uiteindelijk heeft iedereen in een soort van wanhoop maar besloten, dan gaat hij maar weer naar huis. Dat zijn momenten. En gisteravond was een vrolijke bedoeling. Maar dan, en dat is eigenlijk waarom ik het zo mooi vond dat jij eerder zei van Jochem, je hebt je hart wel verloren aan de zorg. Ik denk, ja, het kan toch niet waar zijn dat iemand die zo'n belangrijk vak heeft op de inhoud van zorg eigenlijk een soort van logistiek probleem op zit te lossen 3 uur lang. En daar zit ook een enorme zorgkant aan. Maar laten we dan van die 3 uur, 2 uur logistiek en 1 uur zorg inhoudelijk werk, dat die 2 uur van zijn tijd extra kwijt is omdat niemand deze jonge man op wil nemen. En ik begrijp inmiddels hoe dat komt, ook vanwege onder andere de financiering van de zorg. Maar dat is toch niet de bedoeling?
En hoe reageren anderen? Want dit soort voorbeelden heb je de afgelopen 9 jaar bij die regelmatig media tegengekomen.
Zeker.
Je praat met veel partijen, onder andere dus ook met partijen die misschien wel meer regie zouden kunnen nemen. Daar zit soms een taalbarrière, want ze begrijpen niet wat je bedoelt met doet het het? Maar wat zijn de reacties die je krijgt als je praat met mensen?
Nou, ik denk, om het ook even gewoon voor mijn gesprekspartners op te nemen. Ik denk dat uiteindelijk iedereen het gesprek, of min of meer iedereen het gesprek wel begrijpt. En ook doet het echt wel begrijpt. En ook nog even één stapje eerder zou ik maar zeggen. Er wordt veel over vergaderd. Ik geef het je te doen om de wicked problems van Nederland op te lossen, zeg maar. Dus het is ook nodig om erover te vergaderen. En daar met elkaar ook consensus in te bereiken. Want er zijn nou eenmaal verschillende belangen. Daar wil ik zeker niet geen onrecht aan doen. Maar de weg naar voren, relatief simpel en soms pijnlijk eerlijk aan elkaar ook. En dat hoef ik zeker niet zelf allemaal te doen. De vraag te stellen, doet het het? Is hetgeen wat we 3, 4, 5 jaar geleden bedacht hebben en waar we financiering voor vrijgemaakt hebben, doet het het nu gewoon? Dat eerlijke verhaal, dat zouden we echt vaker met elkaar kunnen, denk ik, moeten delen, spreken.
Ik ben toch een beetje gepuzzeld nog over wat je zei van er zijn nou eenmaal tegengestelde belangen. Die vind ik lastig.
Oké. Okay.
Waarom dat die er zijn, dat zie ik. Maar moeten we accepteren dat die er zijn?
Ja, dan heb ik toch even een wedervraag. Wie is we?
Even kijken. We zijn de samenleving. En jij noemt een paar keer wicked problems, hè? Dus dat zijn problemen waar geen vanzelfsprekende oplossing voor is. En misschien is er ook wel geen oplossing, maar meer een aanpak.
Zeker.
Dus we kunnen het heel moeilijk eens worden over oplossingen, omdat we vanuit verschillende posities beginnen.
Zeker.
Maar in de basis willen we toch dat mensen in de samenleving bestaanszekerheid hebben, ontplooiingsmogelijkheden hebben, hoge mate van welzijn hebben. Daar hoort dus bij dat ze af en toe op kwetsbare momenten worden gestut, ondersteund, geholpen door mensen die er voor door hebben geleerd, die de kennis, liefde en aandacht aan kunnen geven. Dat kost misschien geld. Dat kost altijd geld. Waar beginnen de belangen te botsen? Waar beginnen ze tegengesteld te raken?
Nou ja, dat is een goede vraag. En hier ben ik ook al best wel veel jaren over aan het nadenken en inderdaad veel gesprekken over gevoerd. En ik ben bang dat, ondanks wat jij zegt, want wij zijn het denk ik ook nu, maar ook in andere gesprekken zijn wij het vaker wel eens, denk ik, dat het knellen al begint bij het we. En daarom stelde ik jou ook meteen de vraag van wie bedoel jij met we? Want de uitleg die jij geeft, dat is een perspectief op de wereld en de werkelijkheid. En dat is natuurlijk altijd waar, want het is namelijk ergens perspectief. En dat maakt het antwoord hierop nog best ingewikkeld. Want als ik bijvoorbeeld weer terug naar die marktwerking kijk, ik heb bedrijven, even dan toch maar even onder andere, even dan nu pak ik maar even de bedrijven eruit, ongelooflijk rijk zien worden van bepaalde aspecten in dit veld, zorg en sociaal domein en IT-oplossingen, die ongelooflijk rijk zijn geworden van dingen aanleveren waar wel om gevraagd werd, wat in mijn beleving, maar dat nogmaals is weer een private opvatting, niet bijdroeg aan de bedoeling. En ik heb bij talloze congressen en zorg-IT en de gemeente-IT-leverancierdagen staan praten met zorg-IT-bedrijven, waarvan soms zelfs de directeur zei van ja, ik kan me niet helemaal vereenzelvigen met zeg maar even het feit dat wat we leveren misschien niet per se de beste oplossing is en het wordt ook nauwelijks gebruikt op de werkvloer. Maar de rekeningen worden wel gewoon betaald.
Ja.
En ik denk, laten we hem even Henk noemen, maar als Henk dat zegt op zo'n congres, dan zie ik, en zeker bij een groot aantal mensen, en in dit geval bij deze Henk, zag ik bijna de gêne van hemzelf als burger Henk. Maar als IT-ondernemer Henk, zag ik ook zijn trots op de omzet die gemaakt wordt. Nou ja, dat is maar een voorbeeld van we, dat zelfs Henk in zichzelf twee delen heeft. Namelijk de burger die precies zou zeggen, denk ik, wat jij net zei. Maar de IT-ondernemer in een zorgmarkt, die denkt, ja, maar ik krijg hier wel ongelooflijk goed voor betaald.
Ja, en dan komen we op de spanning die er altijd is tussen het individuele en het collectieve belang. Maar hoe verkleinen we die kloof? Want het zou toch het mooiste zijn, en misschien is dat een beetje naïef idealistisch, als die verschillende belangen, die verschillende rollen elkaar niet tegenspreken, dat het ook in het maatschappelijk ondernemend belang van de IT-ondernemer is om geen publiek geld over de balk te smijten. Want uiteindelijk betaalt hij zelf, zijn buurman, zijn kinderen, zijn naasten, betalen daar allemaal mee.
Zeker, maar alleen dat besef wat jij nu zegt, dat is ook niet iedereen denkt op die manier na over publieke middelen, laat ik het maar even zo zeggen. Dus dat is al een aspect. Daarnaast denk ik dat je gelijk hebt. Maar ja, goed, nog één keer dan, hè, om het even heel scherp neer te zetten. Wat is wat jou betreft dan de kloof die gedicht moet worden?
De kloof tussen het individuele belang en het gedeelde belang. Dus het grotere belang. Dus dat je toch de keuze maakt voor jezelf als IT-ondernemer. In plaats van dat je het collectieve belang voorop stelt.
Nee, dat is een interessante vraag. En ik moet zeggen, die komt in die zin dichtbij dat mensen ook wel eens tegen mij gezegd hebben, Jochem, wat ben je toch aan het doen? Waarom ga je nou niet gewoon allerlei IT-oplossingen bouwen die in ieder geval goed geld opleveren?
Dan word je tenminste rijk.
Dan word je tenminste rijk. Nou ja, ik zei al, van ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Er zijn veel, met name bedrijfskundige vrienden, die andere keuzes hebben gemaakt. En die kijken toch een beetje hoofdschuddend naar mij, die dan, zoals jij nog maar een keer ingebracht hebt, het hart aan de zorg heeft verloren. En ik heb al een keer of 10, denk ik, in de afgelopen jaren collega IT-bedrijven, zal ik het dan toch maar even noemen, gehad. Die zeiden, ik ga nooit, maar dan ook helemaal nooit, meer iets maken voor zorg en sociaal domein. Want, ook al is het marktwerking, maar daar is niks te verdienen. Want het is een lead time, dat is dan de tijd die het kost om van een eerste gesprek naar een daadwerkelijk project te komen van 2,5 jaar. Het is voor mij totaal ondoorzichtig hoe die zorgmarkt eigenlijk werkt en gefinancierd wordt. Ik doe het nooit meer. En toen dacht ik, dat is wel heel jammer, want dit zijn kleine, met name hele interessante bedrijven die ongelooflijk knappe bijvoorbeeld data-analyse producten maken. Maar die haken volledig af op de zorg, omdat zij die markt niet kunnen volgen. Dus sommigen willen wel, maar niet meer omdat het zo ingewikkeld is voor hunzelf. Dus dat is in ieder geval iets wat niet bijdraagt aan het dichten van de kloof. Maar wat mij betreft wel bij kan dragen aan het dichten van de kloof, en dat wordt misschien nu wat flauw, want als je de bedoeling op een andere manier bekijkt, kom je bij de why. En dat is een uitspraak van Simon Sinek, die zegt, it all starts with the why. Dus een methode of een visie, zeg maar even, om die kloof dan te dichten, is dat we, en dat heb je geloof ik zelf net ook al een beetje gezegd, dat we met elkaar, en dan we is echt iedereen, het gesprek aan zouden moeten gaan over why hebben wij zorg? Waarom zijn wij een maatschappij en waarom willen we dat samen oplossen? En dat is bijna een soort vrije uitnodiging, als dat mag in deze podcast, aan de verschillende spelers om met elkaar dat open gesprek en soms constructief conflict te hebben over die why van zorg in Nederland.
En welke rol speelt de burger daarin in dat gesprek? Want het is de laatste tijd veel te doen over burgerberaden en andere manieren van burgerinspraak mobiliseren.
Nou ja, dat is de interessant, want volgens mij speelt de burger, om het maar even in podiumtermen te vatten, de hoofdrol. Want het gaat namelijk om de burger, dus het start bij de burger en het eindigt bij de burger. Dus die heeft de hoofdrol, alleen dat is nou net wel mijn punt van eerder. Sommige mensen kunnen die niet pakken, sommige mensen willen die ook soms niet pakken en dat is natuurlijk ook prima. Maar heel veel mensen, doorzien dit veld eigenlijk helemaal niet zo goed. Bijvoorbeeld wat ik net even in een zijlijn noemde, zo'n PGO, persoonlijke gezondheidsomgeving. Die had interoperabel moeten zijn om als burger bij wijze van spreken met één PGO je hele zorg af te kunnen lopen. Als dat interoperabel zou zijn, dan had je wat meer de regie kunnen nemen dan zelf. Dus dat is dan de rol van de burger, dat had gekund. Alleen in de hectiek van de dag en door allerlei andere redenen is die interoperabiliteit van die PGO's is onder druk komen te staan. En nu sprak ik dus een hoogopgeleide dame die zeer goed voor zichzelf kan zorgen, maar wel serieuze gezondheidsproblemen heeft. Die heeft nu op haar telefoon 5 verschillende PGO's met 5 verschillende inlogmiddelen om te kijken of zij regie kan voeren over haar eigen gezondheid.
Ja.
Nou, de burger heeft een hoofdrol, maar ik begrijp ook dat deze zeer kundige, hoogopgeleide dame een hele lastige tijd heeft om voor zichzelf dan maar te zorgen, om de hoofdrol dus ook te nemen, met 5 verschillende PGO's op je telefoon. En dan heb ik het nog niet eens over mijn moeder, waar we het net even over hadden.
Je bent nog lang niet klaar in de zorg.
Ik denk dat de komende 9 jaar nog heel interessant gaan worden, ja.
Even vooruitkijken, we begonnen met jouw keuze voor zorg vanuit je moeder, maar je bent ook vader van jonge kinderen. Wat ga je ze adviseren? Bedrijfskunde en geld verdienen of red de wereld?
Jongen. Kan ik net als bij een spelletjesprogramma ook skippen naar de volgende vraag?
Ja, maar dat zegt ook wel wat natuurlijk. Nee hoor. Nee, maar wat geef je ze mee? Wat geef je ze mee in het leven?
Die is makkelijker. Want ik heb inmiddels ook toevallig net een interessante opleiding afgerond over secure basis en teamcoaching enzovoort. Kijk, wat ik ze meegeef is wat ik ze voorleef. Dus dan kan ik makkelijk beantwoorden. Want dan is het antwoord red de wereld. Want dat probeert papa ook. Maar het eerlijke antwoord is dat ik ze wel zou adviseren om misschien wat meer hybride, dat is een beetje ook modern nu na corona, maar meer hybride te werken. Want zoals papa het doet, is ook niet alleen maar handig.
Dus een klein beetje meer geld verdienen, maar toch de wereld redden.
Ja, precies. Dat wil misschien uiteindelijk dan wel iedereen. Dus wie is we? Maar als je het puur aan mij vraagt, dan zou ik ze adviseren om met name gelukkig te worden en de wereld te redden. En dan in de proces ook inderdaad nog wat geld te verdienen.
Waar zie je naar uit de komende tijd?
Naar de vakantie. Want die is voor mij in ieder geval aanstaande. En dan even op een Franse berg zitten, uitkijken over een vallei en bier drinken over alles wat er wel gelukt is. Daar kijk ik naar uit. Ik kijk uit naar ja, toch een aantal mooie momenten, denk ik, het komend jaar weer, waarin we weer, en we is dan echt de hele maatschappij, de kans krijgen om elkaar, dus niet Jochem aan iedereen, maar elkaar, de doet het vraag te stellen. Van is het nu gelukt om zaken te koppelen, om als nutsvoorziening een aantal mooie dingen in elkaar te zetten, zorg naar elkaar over te dragen. Dat soort dingen, daar kijk ik zeker naar uit. En ik keek uit naar het geheel meesters podcast moment, maar daar zijn we nu al een hele eind mee, dus die kan ik van mijn lijstje halen.
En hoe bevalt het zo far?
Ja, ik vind het wel grappig, omdat je zelf ook zei, normaal is het een beetje andersom.
Ja.
Maar nu stel jij met name de vragen, daar zitten een paar hele goede bij, dus ik kijk hier met plezier naar op dit moment.
Hey, en wat zijn we vergeten te bespreken?
Ja, wat jij in zeer korte termijn gaat doen om de wicked problems van Nederland op te lossen.
Ja, ik denk dat we moeten beseffen dat we de wicked problems niet gaan oplossen, maar dat we gewoon een aanpak nodig hebben. En dat we dus in die aanpak van alles wat ons als uitdagingen te wachten staat, of nu al op ons bordje ligt, vooral het samen moeten benadrukken en het leren moeten benadrukken. Niemand gaat hier in zijn eentje een oplossing voor verzinnen. En dan heb ik het over hiervoor, dan gaat het voor mij om de druk op de zorg, om klimaatproblemen, om de groeiende sociale ongelijkheid. Ik vind het als mens, als burger in Nederland, ongelooflijk dat we de ongelijkheid, dat die zo groot is en dat we hem eigenlijk heel weinig doen om dat tegen te gaan. Dat we van de daken schreeuwen dat we een kenniseconomie zijn, terwijl we onderwijzers hebben op scholen die van hun loon in een stad niet meer dan een garagebox kunnen kopen. Nou, dat soort dingen vind ik ongelooflijk. Dat betekent dat we onze waarden verkeerd hebben gelegd. Dus we kennen alleen maar waarde toe aan de euro's en geen waarde toe aan andere waarden.
Ja.
Dus daar zullen we toch op een andere manier vormen moeten geven. Dus ik heb een ander boek van jou, Simon Sinek, gelezen recent. The Infinite Game. Waarin hij het heeft over de just cause. Wat is nou, en ik vertaal dat even als een waardig doel. Dus op hele korte termijn hoop ik samen met iemand anders een kort opiniestuk te publiceren, waarin we een voorschot nemen op ons waardig doel als samenleving. En dat kan hopelijk bijdragen aan de groeiende beweging van de echte toppers, zoals een Jan Rotmans en dergelijke. Die echte transitiedenken, pioniers zijn. En ook een Kees Klomp, die de betekeniseconomie vorm wil geven. Hè. Dus hij begint ook met betekenisvolle informatisering, ja. De betekeniseconomie draait erom dat we, zoals ik al zei, waarde toekennen aan andere dingen dan alleen maar financiële waarde.
Ja.
En er is geen plan B, dus we moeten dit doen. Ik voel de urgentie. Ik heb ook jonge kinderen.
Ja.
Ik zit hier op een snikhete zolder. En ik zag net ook een mooie foto voorbij komen van een kind met een bord waarop staat, dit is de koudste zomer van de rest van je leven.
Ja.
Dat is de realiteit waar we voor staan. Het is nu snikheet. Het gaat alleen maar heter worden. En bij ons in Nederland is er nog wat te doen. In de rest van de wereld kost dat levens. Dus die mensen gaan migreren. Nou, wat dat allemaal gaat betekenen, daar is geen oplossing voor. Dus we moeten niet zoals Silicon Valley denken, solutionistisch van, we gaan het even fixen en dan is het opgelost. We zullen echt moeten beseffen dat dit een nieuwe dialoog, een nieuwe discussie moet voeden over wat zijn nou onze waarden en hoe willen we onze samenleving vormgeven met elkaar. En dan zullen we echt elkaar beter moeten ondersteunen. Meer liefde, aandacht, compassie. De basis van wat ons mens maakt. Daar zullen we meer aandacht aan moeten besteden. Dus totaal niks met IT, data, digitalisering eigenlijk, waarop ik veel in mijn werk bezig ben. Maar veel meer op liefde en leren.
En veel breder dan waar wij mee begonnen of waar we het over hadden dan de zorg. Want ik hoor jou eigenlijk gewoon een aantal verschillende maatschappelijke thema's noemen, die allemaal ernstig aandacht behoeven als ik jou zo hoor.
Zeker, zeker. En de urgentie groeit alleen maar. En ik ben hoopvol, ik heb vertrouwen. Ik hoor de kinderen op de achtergrond hier ook alweer beneden spelen. Dus dit ligt een mooie toekomst. Werk aan de winkel.
Precies, samen de schouders eronder.
Zullen we dat dan maar na onze vakanties gaan doen, Jochem?
Dat lijkt me dan heel verstandig, Egger.
Oké. Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek.
Kijk, wederzijds, jij hartelijk dank. En op naar een mooie zomer. En inderdaad, krachtig samen leren dan maar.
Joe, hoi hoi.
Oké, hoi hoi. Hoi hoi.